andere setting, maar leuk om zo bij jullie te zijn. We gaan die Filippense brief gaan we openen en dan hoofdstuk 1, vers 1 tot en met hoofdstuk, vers 1 tot vers 11 van het eerste hoofdstuk van Filippense. Als je de Filippense brief eigenlijk in zijn geheel leest, en dat zou je vanavond misschien nog wel kunnen doen, dan gaat het eigenlijk heel veel over de vreugde die we in Christus en in het evangelie en in God kunnen vinden. Dus hoe je eigenlijk de vreugde in het leven kunt verankeren in het evangelie. Bij de Heer Jezus of in Christus, zoals Paulus het eigenlijk vaak noemt. Dus een van de algemene thema's in de Filippenzenbrief heeft te maken met vreugde. Het vinden van je vreugde. Van de diepe blijdschap of geluk in je leven. Want daar zijn we met z'n allen naar op zoek. De hele maatschappij, iedereen is op zoek naar dat geluk. Naar die vreugde. En dan is het geluk eigenlijk is dan nog weer een beetje een wereldse term. Hè? Vreugde, diepe verankerde vreugde in je ziel. Daar zijn we eigenlijk allemaal naar op zoek. En die Filippenzenbrief geeft daar eigenlijk verschillende elementen in aan die ons daarin kunnen helpen. En die vreugde ook kunnen geven. Nou, de wereld is op zoek naar die vreugde, naar die blijdschap, maar in de wereld gaat het eigenlijk niet goed. En vandaar dat de Filippenzenbrief, en natuurlijk de hele Bijbel, juist zo belangrijk is om daarbij bij stil te staan. Maar als je naar de wereld kijkt, dus waar is de wereld naar op zoek? Wat wil de mens in de wereld? Nou, je zou het in drie hoofdwoorden kunnen noemen. In de wereld wil men gezondheid, rijkdom en succes. Nou, dan kun je woorden definiëren, maar daar is eigenlijk, zijn we allemaal naar op zoek. Nou, als we dan naar de wereld kijken hoe dat gaat. Nou, als ik wat cijfers zou pakken. Dit is dan in de VS, daar zijn de cijfers en de statistieken toch het meest bekend. Maar als je daar gaat kijken, dan zie je bijvoorbeeld dat het meest voorgeschreven medicijn, wat is dat? Dat zijn de antidepressiva. Dat is het meest voorgeschreven medicijn. En dat is hier trouwens niet anders, in Nederland. In Nederland 1,2 miljoen mensen. 1,2 miljoen die dat gebruiken. Nou wil ik niet zeggen dat dat in alle gevallen verkeerd is, want soms kan het goed zijn, soms kan het helpen. Maar deze cijfers geven iets aan hoe de maatschappij er eigenlijk voor staat. En voor een groot deel zitten we eigenlijk in een depressie. Zitten we in een mentale, geestelijke depressie. Dus we hebben die vreugde van God, die hebben we keihard nodig. Als je kijkt naar de geestelijke zorg in Nederland, hoeveel mensen daar speciale, dus specifieke geestelijke zorg ontvangen op dit moment. En dan is het niet de basiszorg, maar dan zit je al echt een level dieper. Dan zijn er op dit moment 500.000 Nederlanders. 500.000 Nederlanders die daar hulp zoeken, eigenlijk op zoek zijn naar die vreugde, die vrede waar iedereen zo naar verlangt. En dan staan er nog eens 800.000 op de wachtlijst. Het is wat. En als we dan een boodschap krijgen van vreugde uit de Bijbel, ik denk dat we er met z'n allen bovenop zouden moeten springen. Dit willen we, dit moeten we weten, dit moeten we begrijpen. Ik weet niet hoe je eigen leven in elkaar zit, ik weet ook niet hoe je hier nu bent, of hoe je hier nu zit, of hoe je je voelt, of hoe je je niet voelt. Maar ik kan uit mijn eigen leven zeggen dat soms een depressie, soms je ongelukkig voelen of de vreugde niet ervaren, dat kan soms zo dichtbij zijn. En soms ervaar je het ook dat je denkt, wauw. Ik ben echt nog een gebroken mens. Ik ben een zondig mens. En als ik bij God afdwaal of wegdwaal, jongen, dat gevaar zit zo om de hoek. Nou, genoeg motivatie denk ik om hier ons aan vast te houden. Dus, we gaan lezen. Ik pak de eerste twee versen eerst. En de hoofdvraag van vanavond, die kun je in achterhoofd houden. De hoofdvraag van vanavond is eigenlijk, hoe kun je zeker zijn dat je een wedergeboren christen bent? Of hoe kun je zeker zijn dat je een kind van God bent? Nou, ik denk dat de eerste 11 versen daar misschien handvaten in kunnen geven. In hoe we daar zeker in kunnen zijn. En als je daar zeker in bent, dan geeft je dat ook een stabiliteit, een fundament van die vreugde. Want daar zul je vreugde in vinden. Nou, de eerste twee versen. Paulus en Timotheus. dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nou, als je alleen deze verzen, daar kun je al heel veel over zeggen. Maar de naam van Jezus Christus wordt meerdere keren genoemd. Dus Paulus begint eigenlijk meteen door Jezus naar voren te schuiven. Hier gaat het om, hier draait het om. Hij is degene waar het om gaat, waar we ons aan vasthouden. Jezus Christus. En dan zegt hij ook dat hij een dienstknecht is van Jezus Christus. En als je hier even over na zou denken, voor ieder mens is het niet de vraag of je een dienstknecht bent, of met andere woorden een slaaf bent, van, maar de vraag is, voor wie of van wie of wat ben jij een slaaf of een dienaar? We dienen allemaal iets of iemand. De vraag is het Jezus? Als het Jezus niet is, dan dien je iets anders. Dan dien je je comfort, dan dien je je succes, dan dien je je gezondheid, dan dien je je populariteit of dan dien je je voldoening uit je relaties. En de Bijbel heeft het er zelfs over, dan zijn we een slaaf van onze zonde. En de zonde is iets waar je aan vasthoudt, waar je je identiteit en je geluk in vindt, wat niet van God is. Nou, dus de vraag is eigenlijk niet of je een dienaar bent, maar wie of wat dien je? En dan heeft hij het, dan noemt hij hier ook nog bijvoorbeeld, we zijn dienstknechten van Jezus Christus, aan alle heiligen in Christus Jezus. Dit is ook nog iets wat interessant is, hoe Paulus dat vaak noemt. Paulus die schrijft eigenlijk nooit aan de christenen in. Hij zegt eigenlijk altijd de mensen in Filippi die in Christus zijn, of die in de Here zijn. Zo benoemt Paulus het eigenlijk altijd. Degene die in Christus zijn, tegen jullie heb ik het. Degene die in de Here zijn, luisteren. En wat betekent het om in de Here te zijn? Als je in Christus bent, dan heb je jezelf eigenlijk helemaal overgegeven in Christus. Je hoort bij hem, je behoort hem toe. Je bent, ja, als je Christus zeg maar als een ja, oneerbiedig een ton zou zeggen, dan zou je zeggen, ik giet mezelf in Christus. Nou, als je jezelf in Christus giet, dan word je eigenlijk een eenheid met Christus. Dan word je één met Christus. En als je één met Christus wordt, wat gebeurt er dan? Dan ga je eigenlijk merken wie Christus werkelijk is. Want dan ga je deel krijgen aan zijn gerechtigheid, aan zijn rechtvaardigheid. Dan ga je deel krijgen aan zijn erfenis. Dan ga je deel krijgen aan zijn hoop, aan wie hij is. En als je dat eigenlijk gaat bedenken, dat je in Christus dat allemaal hebt. Je hebt een toekomst, je hebt gerechtigheid, je hebt vergeving, je bent vrij van schaamte. Je kunt loskomen van angst, want je bent immers in Christus. Nou, alleen dat feit al. Als je daarover nadenkt, dat geeft je vreugde. Dat geeft je vrede. Dat kan niet anders. Als dat effect niet aanwezig is in je leven, in hoe je Christus ervaart, dan ben ik bang dat je Christus en wie Christus werkelijk is en wat hij gedaan heeft, dan heb je het nog niet helemaal, dan heb je het nog niet te pakken eigenlijk. Maar als je daarover nadenkt, dan moet er iets gebeuren van vreugde, van vreugde, van wauw. Ik mag in Christus zijn. Dit hoort allemaal nu bij mij. Het is onvoorstelbaar. En dan dienstknechten van Christus. Aan al de heiligen in Christus. Nou, ik maak de laatste de opmerking. Je bent een heilige in Christus. Nou, daar gaan we nu niet heel veel over nadenken. Maar stel je eens voor dat je dat op je cv gaat zetten. Ik ben een heilige. Nou, dan kun je hier misschien in het zuiden van het land nog best nog wel eens interessante discussies krijgen. Want dat zullen waarschijnlijk ook linken aan een katholieke hoek. Maar ja, jij en ik, wij zijn een heilige. Nou, gaan we nu verder even niet heel ver op in. Nou, de vraag was, hoe kun je zeker zijn van het feit dat je een christen bent, dat je wedergeboren bent, dat je een kind van God bent? Hoe kun je dat eigenlijk weten en merken? En de vraag, want het is een vraag die speelt, want we kennen allemaal waarschijnlijk wel, als we hier zo zitten, dan ken je Waarschijnlijk ken je wel iemand die van zichzelf zegt dat hij christen is, waarvan jij denkt, nou, dat zeg jij wel, maar ik merk er helemaal niks van. Jij zegt wel dat je christen bent, maar als ik het aan de buitenkant zou moeten beoordelen, dan denk ik dat je geen christen bent. Maar hoe kun je dat nou van jezelf ook weten en van jezelf eigenlijk ontdekken? Dat is eigenlijk de vraag. En dan komt hij wel misschien dichtbij, bij jezelf of bij iemand die je in gedachten hebt. Want we kunnen wel zeggen, oké, ik ben er zeker van dat Christus hier op aarde gekomen is. Ik ben er zeker van dat hij gestorven is. Ik ben er ook zeker van, en ik geloof echt dat hij is opgestaan. Maar hoe kun je er zeker van zijn dat hij werkelijk ook in jouzelf aan het werk is? Dat jij een nieuw wedergeboren hart hebt. Hoe kun je dat weten? Nou, vers 3 tot en met vers 6 gaan we lezen. En dan zegt Paulus daar tegen de Christen in Filippi, en dan zegt hij: ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. En hij bidt dus met blijdschap vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. En ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal op de dag van Jezus Christus. Wat zegt Paulus hier? Hij schrijft hier naar de christenen in Filippi en hij dankt voor hun en hij bidt voor hen altijd met blijdschap. Dus hij is ervan overtuigd dat ze bij God horen, want hij bidt en dankt voor hen met blijdschap. En hoe en of waarom kan hij dat doen? Vanwege de gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Een van de kenmerken die Paulus hier noemt is: Ik weet en ik zie dat je een christen bent omdat je betrokken bent bij de missie en bij de verkondiging van het evangelie vanaf de eerste dag af tot nu toe. Dus dat is wat Paulus hier zegt. Maar als tweede zegt Paulus: maar ik heb geen vertrouwen en ik haal mijn zekerheid niet uit jullie, want ik zie iets gebeuren en ik zie jullie op een bepaalde manier betrokken zijn, maar daar leg ik mijn vertrouwen niet op. Nee. Want hij zegt: ik vertrouw erop dat hij, en dat is Christus, God, die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal op de dag van Jezus Christus. Dus hij ziet iets, hij observeert iets, maar hij haalt zijn zekerheid niet uit jou en mij. Dus ik zou hier bijvoorbeeld kunnen zeggen: oké, jullie zijn volgens mij allemaal kinderen van God. Ik ken jullie allemaal niet persoonlijk, ga ik nu even vanuit. Maar ik stel mijn vertrouwen niet op het feit dat jij dat zegt of dat jij dit of dat doet. Nee, ik stel mijn vertrouwen op God. Hij is een goed werk begonnen. Hij is degene die het willen en werken in ons bewerkt. En Paulus die zegt hier: hij vertrouwt erop dat hij, dat God, dat doet en dat hij het ook zal voltooien. Dus Paulus die legt zijn vertrouwen volledig op God. En dit is eigenlijk best wel bijzonder, want Paulus die schrijft deze brief aan de Filippenzen terwijl hij zelf in Rome geboeid is aan een gevangenbewaarder. Hij is 24/7 geboeid, zit zeg maar in huisarrest en hij is in afwachting van zijn vonnis, van de rechtszaak die tegen hem loopt. In die omstandigheden zegt hij en spreekt hij uit: ik vertrouw erop dat hij die een goed werk begonnen is, dat hij het ook af zal maken op de dag van Jezus Christus. En hij zegt het dus terwijl hij zelf in omstandigheden zit die hij zelf waarschijnlijk niet uitgepland heeft. Hij heeft waarschijnlijk niet het plan gehad: laat ik naar Rome gaan en laat ik hopen dat ik gevangen genomen word en dat ik voor de rechtszaak gesleept word en dat ik misschien een doodstraf krijg. Nee, dat was zijn plan niet. Dat kan ik me niet voorstellen. Als dat al zo'n plan zou geweest zijn, dan moet hij dat echt in de visioen gezien hebben en et cetera. Maar we kennen Paulus genoeg van al zijn vorige reizen, dat iedere keer zijn plan wordt gestuurd door Gods plan. Iedere keer van stad tot stad en van gebied tot gebied is het. Soms wordt hij opgejaagd en wordt hij achterna gezeten, letterlijk. En willen mensen een kopje kleiner maken. Of de Heilige Geest sluit deuren en sluit wegen, waardoor hij uiteindelijk in Filippi terecht komt. Want op zijn zendingsreis was het niet zijn plan om over te steken naar Griekenland en naar Filippi. Nee. Hij wilde weer terug naar boven en weer afzwaaien naar rechts. Weer terug richting Jeruzalem. Dat was zijn plan. Maar daar ging de deur dicht. Hij moest oversteken naar Griekenland. Paulus weet inmiddels dat het cruciaal is om God te vertrouwen. God zal wat hij begonnen is afmaken. En dat vertrouwen spreekt hij nu hier ook uit naar de mensen in Filippi. Hij observeert, God is aan het werk. Hij observeert, er is verandering in jullie levens. Omdat jullie gemeenschap hebben, omdat jullie eigenlijk op zijn Engels, in de Engelse ESV wordt gezegd, dat ze partners, een partnership in de gospel hebben met Paulus. En soms gaan plannen heel anders. En het ultieme voorbeeld is natuurlijk Jezus zelf. Want Jezus zelf, als we naar zijn lijden en sterven kijken, dan zou je kunnen zeggen dat is het grootste kwaad ooit geweest in de geschiedenis. Maar waar heeft het toe geleid? Het was onderdeel van Gods plan. Het was onderdeel van Gods werk. Want het grootste kwaad, het vermoorden, het martelen eigenlijk van Gods zoon, van God zelf, is het grootste kwaad ooit. Maar het heeft de grootste verlossing ooit bewerkt. Als God iets begint, als God een goed werk begint, volgens zijn plan, niet volgens ons plan, dan is er niets of niemand wat hem daarin kan stoppen en tegenhouden. Nou, maar hoe weten we nou of God dat goede werk ook in jou begonnen is? Nou, in de gemeente in Filippi zie je dat de mensen daar horen het evangelie en ze reageren daarop. Je ziet toen Paulus Filippi binnenkwam, de eerste persoon die ze eigenlijk ontmoet en het evangelie vertellen is Lydia. Zij komt tot geloof en opent haar huis. En de liefde die ze ontvangt van Jezus, die vloeit meteen over in het dienen van Paulus en zijn missie. Je ziet vervolgens dat als wanneer Paulus in de gevangenis terechtkomt in Filippi, en dat God zeg maar, de deuren daar van de gevangenis opent en dat Paulus daar weg kan lopen, dat die gevangenbewaarder, dat die op dat moment bezig is om zichzelf van kant te maken, omdat hij bang is voor de consequenties, voor het feit dat zijn gevangenen nu weggelopen zijn. Paulus die rent niet verder weg, die ziet eigenlijk die gevangenbewaarder in zielenood, en Paulus die loopt weer terug, met het risico dat hij misschien weer opgepakt en gevangen. Maar hij loopt weer terug en hij vertelt het evangelie, en die gevangenbewaarder komt tot geloof, zijn hele huishouden komt tot geloof. En zij dienen Paulus en zijn metgezellen verder. Dus je ziet meteen een reactie. Je ontvangt het evangelie liefde en het vloeit meteen over in dienstbaarheid en betrokkenheid in de missie. Je ziet het ook verder. In de brief, hoofdstuk 2, vers 25, daar wordt gesproken over Epafroditus die de Filippenzen gestuurd hebben. Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen, mijn broeder, medearbeider en medestrijder en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had. Dus ze hebben iemand naar Paulus toegestuurd om hem te helpen, om hem te dienen, om hem te ondersteunen. En ik kan me voorstellen, op kosten van de gemeente in Filippi. En je ziet ook in hoofdstuk 4, vers 14 tot 16. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking, zegt Paulus. En ook u, Filippenzen, weet dat het in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Ze zijn ook financieel betrokken bij Paulus' missie. Ze stoppen er financiële offers in om het evangelie en de bediening van Paulus te ondersteunen. Hoe kunnen we weten dat God een goed werk in ons begonnen is? Als er een levensverandering heeft plaatsgevonden waarbij we betrokken raken bij de bediening van het evangelie, bij Gods werk in het evangelie. En Paulus en dat zie je in vers 8 in hoofdstuk 1 naar voren komen, dan zegt hij, want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. Paulus die heeft zo'n connectie, zo'n relatie met de christenen, met zijn medebroeders en zusters in Filippi. dat hij er vurig naar verlangt om bij hen te zijn, om gemeenschap met hen te hebben. Omdat die eigenlijk is een geestelijke magneet, een geestelijke klik. We zijn met elkaar met deze missie bezig. We hebben het evangelie goed en helder voor ogen. Dit is het evangelie. Geen false evangelie, geen prosperity gospel, geen alverzoening. Nee, dit is het evangelie en daar gaan we voor. Koste wat kost. En we horen daar bij elkaar. We've got each other's backs. Nou, als we dan nog even teruggaan, dan heb je nog misschien een vraag. En de Paulus die zegt dat ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Nou zouden sommigen de reactie kunnen hebben, oké. Als God het is die het in mij doet, nou, relaxed. Dan ga ik gewoon genieten van de ride. Ik ga wel lekker chillen, want God doet het toch? Dus wat zou ik mij nou nog verder druk gaan maken? Moet ik nou nog mee gaan doen? God kan alles dus. Maar die houding zou compleet ingaan tegen Paulus zijn hele onderwijs. Ja, Paulus is klip en klaar. Je redding en je verlossing is maar gebaseerd eigenlijk op één ding. Door Christus alleen, door zijn genade alleen, door geloof alleen. Daar ligt ons behoud en onze redding. Als je dat in Efeze hoofdstuk 2 zou lezen. Maar de volgende zin die erachteraan komt. Zodat we zouden wandelen op de weg die hij voor ons heeft voorbereid in het doen van goede werken. Dus God redt ons, maar juist omdat God aan het werk is in ons en omdat hij ons dat nieuwe hart gegeven heeft, kunnen we niet meer passief blijven, moeten we wel reageren. Als je passief blijft in het ontvangen van Gods liefde, van Gods redding, als je daarin passief blijft, dan zou Paulus en ik zelf ook hele grote vraagtekens stellen bij het idee dat je Gods liefde werkelijk ontvangen hebt. Dat je Gods verlossing en hoop en toekomst werkelijk ontvangen hebt. Paulus zou zeggen, dat kan niet. Dat kan niet. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, en dat zie je bij Paulus, hè, dat hij vurig verlangt om bij hem te zijn. Je kunt geen christen zijn en zeggen, ik heb Christus lief en ik heb het evangelie lief en dat heeft me zoveel gedaan. Maar met de kerk, met zijn gemeente, daar ben ik wel klaar mee. Daar hoef ik niet meer bij betrokken te zijn. Dat gaat niet. Als je Christus lief hebt, dan heb je lief wat Christus lief heeft. En dan ben je bereid om mee te participeren in de missie die Christus heeft. En Christus is aan het werk in zijn gemeente, primair. Dus christen zijn, en ik heb het gehoord en ik maak het mee. En ik heb nu twee mensen in gedachten die dit eigenlijk letterlijk zeggen. Ik heb Christus lief en ik luister naar fantastische preken. Maar ik kom niet naar de samenkomsten. En ik vraag me echt af, hoe? Dat kan gewoon niet. Je zegt Christus lief te hebben en tegelijkertijd zeg je, maar uw lichaam hier op aarde, daar hoef ik niks mee. Dat is alsof je tegen je vrouw zou zeggen, ik heb je lief, maar ik wil niet, ik heb geen zin om naar je te luisteren. Nou, dan zouden de meeste vrouwen denk ik zoiets hebben, ik vraag me echt af of je mij wel lief hebt. Toch? Of zeg ik dan heel gek? Ja? Sorry? Ja, ik denk dat het ook logisch is. Mijn Grace heeft het in ieder geval bevestigd. dus daar heb ik in ieder geval één bevestiging. Oké. De laatste versen, vers 9 tot 11. Want daar komt eigenlijk de respons en hoe dat eruit kan zien. En dan zegt Paulus daar zo, en dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven op de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Dus Paulus die bidt hier. Waar bidt Paulus voor? Paulus bidt hier voor groei in liefde, die eigenlijk gemotiveerd wordt door een groei in kennis en fijngevoeligheid en onderscheid. En dat resulteert dan ook in vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn. En dat allemaal tot eer en glorie van God is. Dus hij bidt hier voor de mensen in Filippi, voor zijn medebroeders en zusters, dat ze mogen groeien. En dit is eigenlijk genade alleen al. Hè? Dat God tegen ons eigenlijk zegt, hier zo, ik wil graag dat je groeit. Ik vraag niet dat je nu al perfect bent, maar ik vraag dat we samen en dat jij mag groeien. En de elementen die daarin zijn, is kennis, dus groeien in kennis. Als je niet meer van God weet, als je niet meer van God hoort, als je niet je verdiept in wie God is, wat het evangelie betekent, hoe God werkt. Als je dat niet tot je neemt, dan ben je ergens in het luchtledige bezig om lief te hebben, maar je weet eigenlijk niet hoe of waar het vandaan komt of uit welke bron je het doet. We moeten verankerd zijn in God en daar is kennis voor nodig. En kennis die verder gaat dan de Bijbel lezen. Het gaat om kennis, en ik benoem het zo expres, het gaat eigenlijk om Bijbelkennis waarbij we de Bijbel bestuderen. Waarbij je gaat zitten, waarbij je zegt, ik pak een studiebijbel, ik ga nadenken, wat staat hier nou eigenlijk? Wat betekent dit? En ik heb zoveel, eigenlijk te veel christenen de Bijbel zien lezen zonder dat het eigenlijk iets doet. Zonder dat het eigenlijk iets bewerkt. En dan hebben we de Bijbel gelezen, fijn, heel goed. Maar heb je opgeslagen wat de Bijbel dan zegt? Heb je het eigenlijk, verwerkt? Als je iets eet, dan ga je dat verwerken. Je lichaam gaat de spijsvertering in, maar dat... ik zoek een ander woord. Maar, sorry? Verteren, ja. Maar verteren, dat klinkt dan weer zo van, we gaan het consumeren en dan is het weer, Maar het doet iets, het bewerkt iets. En de vraag is, gebeurt dat? Maar dan ook overvloeien in liefde. Dat de liefde nog steeds overvloediger wordt. En de fijngevoeligheid. Ik denk als we meer en meer ons verankeren in Christus, dan worden we fijngevoeliger naar anderen toe, omdat we veel minder onzekerheden, veel minder gevoelige puntjes in ons eigen leven hebben, waardoor we ons veel makkelijker kunnen richten op wat die ander heeft, waar die ander mee zit. En onderscheiden wat wezenlijk is. Het woord wezenlijk. Je zou kunnen zeggen wat werkelijk belangrijk is, wat er werkelijk toe doet. Kunnen we onderscheiden wat werkelijk belangrijk is? Een van de voorbeelden die Paulus later gebruikte is een conflict in de gemeente. In Filippi. Dus niets nieuws onder de zon. We hebben conflict in de gemeente, we hebben mensen. Maar er zijn in dit geval twee vrouwen die hebben een conflict. En wat zegt Paulus tegen hen? Dat ze eensgezind in Christus moeten zijn. En als je in Christus bent, waar we mee begonnen, en je ervaart de rijkdom die je in Christus hebt, de zekerheid, de erfenis, de toekomst die je in Christus hebt, wat je daar allemaal al hebt, dan worden de issues en de kleine onbelangrijke dingen in dit leven, die komen echt meer en meer op de achtergrond te staan. Want waar maken we ons soms nog druk om? We maken ons soms druk over dingen waarbij je denkt, jongen, als ik in Christus ben en daar vind ik mijn vreugde, dan maakt het niet meer zoveel uit als we een meningsverschil hebben over iets wat onbelangrijk is. Of dat ik niet krijg wat ik